vanaf morgen. Nou, dat is best wel een opgave voor jullie. Maar ja, ik hoop dat ik te volgen ben. En ik zal jullie vertellen dat ik 3 verhalen ga doen. Aan de grote, maar ook voor jullie. En ik denk dat die verhalen voor een klein beetje wel bekend zijn. En voor een klein beetje ook niet. Nou, dan leer je vandaag een paar verhalen. Kijken jullie trouwens wel eens naar The Voice Kids? Ja, dat is een van mijn favoriete programma's op de televisie. The Voice Kids, The Voice Senior, The Voice de gewone kids, of de gewone voice bedoel ik. En er komt waarschijnlijk ook nog een voice voor tieners, denk ik alleen. Denk ik, er moet natuurlijk veel meer komen nog. Maar The Voice Kids, dat is natuurlijk wel het allermooiste. Dat het daar heel oprecht is wat ze allemaal doen. En het gaat niet zozeer omdat ze allemaal een groot zangeres worden. Maar ze vinden het ook gewoon leuk om te zingen voor een groot publiek. En ik ben een paar jaar geleden geraakt door een meisje. En misschien weten jullie nog hoe ze heet. Maar ze was klein van stuk. Ze had een enorme bos haar. En ze was donker. Precies. Ja. En die zong een liedje. Bij haar, voordat de stoelen werden omgedraaid. En dat liedje, pang, het kwam gelijk binnen. Het was zo erg mooi wat ze zong. Dat het mijn hart raakte. Dat ik het heel erg mooi vond. En ik dacht, eigenlijk op dat moment die gaat winnen. Nou, nog gelijk in ook, want die heeft uiteindelijk de Voice gewonnen. Maar dat kwam door de manier waarop ze dat liedje zong. En dat was het liedje Ken Je Mij. Heb je dat wel eens gehoord? Nee, moet je nog eens terugkijken gewoon. Hoe heet ze, Rosie?
Josina,
hè? Ja. Gewoon terugkijken, Josina, Ken Je Mij. En dan samen met Treintje Oosterhuis. Dat lied. En dat lied, dat heeft de volgende tekst. En die heb ik een klein beetje veranderd. Ontdek je het ook in een samenkomst als hier bruikbaar te maken. Maar wat Josina misschien niet wist, of misschien ook weer wel, ik heb het daar ooit gevraagd, is dat dat liedje een liedje is uit Psalmen. Uit Psalm 139. Klopt dat?
Ja, maar zij heeft gevraagd een beetje aan het Junior Songfestival, maar had ze ook wel een festival was.
Dus. Nou, dan weet ze het waarschijnlijk wel en heeft ze het waarschijnlijk wel bewust zo gezongen. Nou, dat is alleen maar mooi om te weten, maar dat wist ik dus nog niet. Nou, fijn dat je dat even vertelt. Kijk, zo kunnen we samenwerken vanmorgen. Dat is mooi. Mocht je nog iets hebben zo tussendoor, zeg het gewoon. Dat kan hier hoor. Ik bedoel, we zijn met elkaar tenslotte. En dat is ook een dienst waar een klein beetje de aandacht voor jullie is, omdat jullie hier mogen blijven. Dus mocht je er trouwens iets niet snappen, dan zeg je maar... Ik wou zeggen meneer Lammers, maar ja, dat is als ik op school docent ben. Dan zeg je maar, Ronald, dit snap ik niet. Mag je gewoon rustig doen hoor. Dan wordt de preek maar 20 minuten langer. Maar dat is helemaal niet erg. Dat doen we gewoon. Ja, we zijn tenslotte met elkaar één familie. En dat vond ik ook wel leuk als mijn kinderen dat thuis vroegen. Alleen die hadden hele moeilijke vragen af en toe. Maar goed, het zijn wel hele mooie vragen. Maar de tekst van dat liedje, Ken Je Mij, die gaat zo. En het is eigenlijk een vraaggesprek tussen God en de mens. En waarbij de mens antwoord geeft op de vragen die God stelt. En het is gebaseerd op de God die alles van je weet en alles van je ziet en dan toch nog van je... Nou, ik heb die regel. Ken je mij? Ken je mij, zegt God, wie ken jij dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij, wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? En dan antwoordt de mens, dan antwoord ik... Ogen die door de zon heen kijken, zoekend naar de plek waar ik woon. Bent u beeldspraak voor iemand die aardig is? Of onmetelijk ver? Die niet staat en niet valt en niet voelt als ik? Niet zo koud en hooghartig? Ken je mij, zegt God dan. Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Je zou kunnen zeggen, ken je mij beter dan ik? Maar het lied zegt, weet jij mij beter dan ik? Wat weet je van mij? En dan antwoord ik weer, hier is de plek waar ik woon. Een stoel in de zomerzon. Een raam waar langs het opklarend weer of het vallende duister voorbij waart. Heeft u geroepen, hier ben ik. En dan vraagt God weer, maar ken je mij? En wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ik zou een woord willen spreken dat rechtop staat als mens. mij aankijkt en zegt, ik ben het mooiste in jou. Vrees niet. Versta mij. Ik ben. Ik ben. En dan weer het refrein, ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? En dan antwoord ik weer van, bent u dan de enige voor wiens ogen niets is verborgen van mijn naaktheid? Kunt u het hebben en niemand anders, dat ik geen licht geef, niet warm ben, dat ik niet mooi ben, niet veel, dat geen bron ontspringt in mijn diepte, dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander. Ben ik door u zonder schaamte gezien, genomen, door niemand minder? Zou dat niet te veel waar zijn? Zou dat niet te veel waar zijn? Het is waar. Want wij worden gezien, gehoord en geliefd. Er is niemand die zoveel van je houdt als God. Niemand. En dat kun je 100 keer horen, maar soms moet je dat helemaal diep van binnen laten doordringen. Misschien zelfs door zo'n liedje. Ik heb vanmorgen nog eens even beluisterd op YouTube, samen met Treintje Oosterhuis. En onmiddellijk kwamen de tranen weer over mijn wangen. Omdat het raakt. Omdat je je gekend weet door God. En heel mooi is dit lied. Dat wil mijn jongere broer op zijn begrafenis zingen. Binnen nu en 5 jaar. Of niet zelf niet zingen, laten zingen, laten horen. Hij vindt dat mooi. Wie kent hem? God. En wie kent God? Hij wil dat beleiden. Mijn beste vriend, Laas, die in de gemeente in Venray gesproken heeft, zei, mag ik dit lied eens laten horen in de gemeente? Want het raakt me zo. Dat is mijn jongere broer, waar ik veel van hou. Mijn beste vriend, dit ook zo'n mooie tekst. En waarom? Het zit hierin. Die diepe wens om gehoord, gezien en geliefd te worden. Denk aan die jongen bij mij in de klas. MAVO 1. Die op een gegeven moment, nadat ik een keer in de les had gezegd, ik weet niet precies naar aanleiding van wat, dat ze het allemaal zo nodig hebben om af en toe gehoor te horen dat iemand van je houdt. En vooral je vader en moeder. Ik zeg, ik heb tot het laatst van mijn leven zitten wachten op mijn vader, dat die een keertje echt zou zeggen, ik hou van je. Hij was er niet zo makkelijk in die woorden. Maar hij heeft het wel gezegd, de laatste 3 maanden van zijn leven. En toen kwam hij naar, op een gegeven moment waren we bezig met zelfstandig werk in de klas. Iets van huiswerk als we mij altijd in de klas mogen doen. Daarom ben ik ook een aardige docent volgens hem. Ik mag altijd het huis mogen. We hebben nooit huiswerk. Maar goed, ze waren lekker aan het werk. En op een gegeven moment zegt hij, wat komt er zijn? Dus ik kwam even naar hem toe. En zegt hij, mijn vader zegt het nooit tegen mij. Nog steeds niet. En ik weet eigenlijk niet zeker meer anders of hij echt van me houdt. Ik zeg, hoe vind je dat? Hij zegt, dat vind ik zo moeilijk. Vader en moeder zijn gescheiden en ik leef bij mijn moeder, maar af en toe ga ik naar mijn vader toe. Ik weet het niet. Zou die dat toch wel doen? Zeg, niet alle vaders hebben de woorden. Ik hoop het voor je dat die echt van je houdt. Maar ik heb je gezien vanmorgen en gehoord. Geef het even een goede hand. High five. Nou, hij pakte mijn hand beet en kneep erin. Het was voor die tijd een wat lastige jongen in de klas. Hij wil wat gehoord en gezien worden, daar deed hij ook flink zijn best voor. En af en toe dus vervelend. Na die tijd niet meer. Hij was gezien en gehoord. Weet je, dan kun je die boodschap gewoon doorgeven als docent. In een klas, zomaar, in een moment. We hebben het allemaal zo nodig om gehoord, gezien en geliefd te worden. En we gaan vanmorgen dan een paar verhalen lezen in de Bijbel. Waarin dat naar voren komt en ook ons verlangen daarna. Maar we worden al gezien vanaf het begin. Want wat staat er? En wie kan het van jullie even hardop voorlezen? Wie durft dat? Wil jij dat doen? Ja, gewoon niet.
Ogen zagen mij ongebabbeld.
En wat betekent dat?
Dat God jou zag voordat je
geboren was. Ja. Voordat je geboren werd, zag God je al dat vormloze stukje cel bij elkaar. Zag hij al het kind waar hij van zou gaan houden en waar hij vanaf dat moment al van was, hield. Uw ogen zagen dit. Dan staat in die Psalm 109. Ben ik door u gezien en genomen?
Ja.
Zou dat niet veel waar zijn? Ja, het is waar. Vanaf het begin al. Uw ogen zagen mij. Vormeloos of ongevormd begin. We gaan naar het eerste verhaal. Het eerste verhaal staat in Genesis hoofdstuk 16, vers 1 tot 16. En het is het verhaal van Hagar en Ismaël. Nou ga ik even testen hoe jullie Bijbelkennis is. Wie is Hagar en wie is Ismaël? Ik ga uw Bijbelkennis testen. Wie is Hagar en wie is Ismaël?
Ik slaap in.
Abraham. Ja, het was de slavin van zijn vrouw Sara. Jullie kennen Abraham denk ik wel, hè? Abraham en Sara. Nu, er was beloofd dat Abraham een kind zou krijgen. En dat duurde even. Waardoor op een gegeven moment Sara, zijn vrouw, zei misschien moet je dan Hagar maar als vrouw nemen. En met haar gaan slapen. Want wellicht is dat de weg die God kiest om ons een kind te geven. Want het kind van Hagar zal dan ook gewoon mijn kind zijn. Zo kon dat in die dagen. Dat als je zelf niet een kind kon baren, dan kon je een slavin nemen om dat te laten gebeuren. Nu, we gaan dat verhaal eens lezen vanuit Genesis hoofdstuk 16. Daar staat, maar Sarai, de vrouw, hij zei eerst Sarai en later Sara. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen hij zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres, Sarai dus, in haar ogen verachtelijk, dom, niets waard meer. Toen zei Sarai tegen Abraham, de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heer oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai, zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De engel van de Heer vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Ze zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heer tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerpt u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heer tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heer tegen haar, zie, u bent zwanger. U zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heer uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn. En de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Heer die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei, heb ik hier dan hem gezien, die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lachai Roi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Tot zover. Dit is een verhaal over iemand die alles heeft. Een man. Rijkdom. Alles wat haar hartje begeert. En toch niets heeft. Want het belangrijkste wat ze zocht, een zoon, ontving ze niets. Ontvangt ze niet. Zo lijkt het. Ze heeft alles, maar toch niets. Sara is onvruchtbaar. En zo lijkt zij buiten de belofte van God te vallen. Ja, er was beloofd dat er een kind zou komen. Maar zij valt buiten de belofte van God. Maar wat doet zij dan? Zij duwt als het ware haar slavin Hagar, wiens naam daar nog niet genoemd wordt. Die duwt als het ware het bed van Abraham in en zegt, jij moet ervoor zorgen dat er een kind komt. En Hagar heeft niets te zeggen. Zij moest gaan slapen met Abraham. En wordt eigenlijk in dit verhaal niets meer of minder dan een soort baarmoeder voor Sara. Meer niet. Ja, wat tel je dan mee? Je moet maar doen wat je meesteres zegt. En dan moet je maar gaan slapen met je meester, met Abraham. En dan, dat is het dan. Maar als zij dan zwanger wordt, begint ze ineens te denken, ja, maar nu heb ik het allerbelangrijkste. Zoals dat was toen in het Midden-Oosten. Namelijk, nu krijg ik een zoon. Nu ben ik belangrijk. Nu ben ik degene die alles heeft. En Sarai, mijn meesteres, die heeft helemaal niets. En Sarai wordt in haar ogen verachtelijk. En dat laat ze op de een of andere manier merken. En dat vindt Sarai niet leuk. Dus wat doet Sarai? Zij moet weg. Ze wordt weggestuurd ook, uiteindelijk. En dan gaat zij naar de woestijn. En dat is eigenlijk een soort niemandsland. Een plek waar je geen leven vindt. Want er is geen leven in de woestijn. Je bent daar gewoon niemand. Ik heb ooit een keer een gedichtje geschreven. Dat gaat zo. Wees jezelf, zei ik tot iemand. Maar hij kon het niet. Hij was niemand. Ja. In de woestijn ben je helemaal niemand. Kun je zelfs jezelf niet zijn. Want je hebt niets meer die dat, niemand meer die dat bevestigt. Ze is zwanger, zit in de woestijn. Er is leegte en is dood. En daar wordt deze vrouw Hagar, die slavin, die daar dan vervolgens wel bij haar naam wordt geroepen, bezocht door de engel van de Heer. Misschien zelfs is dat God geweest die haar opzocht. Daar op die plek. Waarschijnlijk is op weg naar Egypte, naar huis. Maar daar ontmoet God deze verstoten vrouw. De vrouw die niet meetelt, zelfs nu ze zwanger is. En haar naam klinkt heel helder in de woestijn. Hagar. Hagar. Ze wordt daar aangesproken niet meer als slavin, maar bij haar naam. Later staat in de Bijbel, als het gaat om het volkje Israël, een prachtige belofte. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Ik heb je gezien. En in dit verhaal is het de eerste vrouw die letterlijk zo door de Heer wordt aangesproken, geroepen. En een belofte ontvangt. Die belofte is bijna hetzelfde als wat later een Maria kreeg over haar zoon. Heb je gelezen? Staat er? Zie, u bent zwanger en u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven. Later werd over Maria gezegd, u bent zwanger en u zult een zoon baren en u moet hem de naam Immanuel geven. Dat betekent God met ons. Diezelfde, zo'n soortzelfde belofte. En dat kenmerk dat God die belofte geeft, krijgt Hagar. Je krijgt ook een zoon. En deze zoon wordt heel belangrijk. Hij wordt groot zelfs. Want de Heere heeft jouw verdrukking gehoord. Ik ga je deze belofte geven. Maar dan moet je wel weer terugkeren naar Abraham. Je moet wel weer terugkeren naar huis. En zij is daar zo van onder de indruk dat de Heer haar pijn, haar moeite, haar verdrukking heeft gezien, dat zij die plek daar noemt de bron of de put Lachairoi, de levende die naar mij omziet. Weet je, je zult misschien heel wat in je leven gaan meemaken. Goede en minder goede dingen. En misschien als we wat ouder zijn, kunnen we al terugkijken op de minder en goede, minder goede dingen in ons leven. Maar één ding mag je altijd weten. Er is er eentje die naar ons omziet. Hij die het antwoord is op de vraag, waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Twee vragen die hierop worden gesteld. Hij is de levende die naar ons omziet. De God die echt om ons geeft. Degene die ons ziet, die kent. De vraag is, voel jij je ook gezien, gehoord en geliefd? Weet je ook dat God degene is, de enige die dat kan waarmaken? Dan gaan we naar het tweede verhaal. En dat tweede verhaal heb ik in mijn mening in deze gemeente een keer zelfs als een hele preek behandeld. Maar ik ga nu de essentie er weer uithalen, omdat ik deze verhalen die ik vandaag wil vertellen, weer laten samenkomen als bronverhalen. En ik bedoel met verhalen rondom een put, verhalen rondom een bron. En tegelijkertijd dat die bron degene is die ons hart vervult met aanwezigheid van God. Het is het verhaal van Jacob en Lea. Wellicht herinnert hij zich dat nog. En mocht het niet zo zijn, dan hoor je het vandaag. Jacob en Lea. Het is weer een lang gedeelte. Maar ik ga het gewoon lezen, want het is spannend genoeg. En af en toe vertelde ik het daar ook tussendoor wat bij. Daar staat. Daarna begaf Jacob zich op weg en ging hij naar het land van de mensen van het oosten. Hij keek om zich heen en zie, er was een bron in het veld, een waterput. Net als bij Hagar, er was een bron in het veld. En zie, er lagen 3 kudden kleinvee naast. Uit die put gaf men namelijk de kudde te drinken en er lag een grote steen op de opening van de put. En dat was ook een behoorlijk grote steen. Als al de kudden daar bij elkaar gedreven waren, rolde men de steen van de opening van de put en gaf men het kleinvee te drinken. Daarna legde men de steen weer op zijn plaats op de opening van de put, of de bron. Toen vroeg Jacob hun, die dus daar bij die bron staat, mijn broeders, waar komt u vandaan? Daarop zeiden zij, wij komen uit Haran. Hij vroeg, kent u dan Laban, de zoon van Nahor? Ze zeiden, ja, die kennen wij. Wij kennen hem. Vervolgens vroeg hij hun, shalom, letterlijk staat dat namelijk, gaat het goed met hem? Shalom, is het vrede bij hem? Ze zeiden, het gaat goed. En zie, kijk, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar hij ziet het. Die Jacob ziet daar een hele mooie vrouw aankomen, Rachel. En hij is gelijk al diep onder de indruk van de schoonheid van deze vrouw. Hij zei, zie, het is nog volop dag, het is toch nog geen tijd om het vee bij elkaar te drijven. Geef het kleinvee te drinken en ga dan weer weg om ze te laten grazen. Zij zeiden echter, dat kunnen wij niet doen voordat al de kudden bij elkaar gedreven zijn en men de steen van de opening van de put gerold heeft. Pas dan kunnen wij het kleinvee te drinken geven. Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader en ze was namelijk herderin. En het gebeurde toen Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag, dat Jacob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Let op, hè, wat hier dus gebeurt. Men moest altijd met elkaar de steen van de put afhalen. En Jacob ziet Rachel en al zijn gevoel komt los, want hij ziet daar een prachtige mooie vrouw. En hij wordt zo sterk, dat hij in zijn eentje die hele steen van de put haalt. Dat staat er, hè? Hij haalde gewoon in zijn eentje die steen van de put, waar normaal gesproken een aantal mannen voor nodig waren. Wat een vrouw al niet met je kan doen, hè? En dan staat er, Jacob kuste Rachel. En begon luid te huilen. Nou, dat had ik niet door. Toen ik mijn vrouw ontmoette, moest ik niet direct huilen. Maar misschien later wel, van blijdschap, want ik had een mooie vrouw ontmoet. En later mijn vrouw is geworden. En Jacob vertelde Rachel dat hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij snel weg en vertelde het aan haar vader. En het gebeurde zodra Laban het bericht over Jacob, de zoon van zijn zuster, hoorde, dat hij hem snel tegemoet liep, hem omhelste, hem kuste en hem naar zijn huis bracht. En hij vertelde Laban al deze dingen. Daarom zei Laban, inderdaad, jij bent mijn beenderen en mijn vlees. Dat wil zeggen, je bent mijn familie. En hij bleef een volle maand bij hem. Toen zei Laban tegen Jacob, omdat jij familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken? Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban 2 dochters. De naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. En Lea had fletse ogen. Ik weet niet of het bij jullie zo is, maar als je toch 3000 jaar later nog steeds alleen maar herinnerd wordt aan het feit dat je geen mooie ogen hebt, dan lijkt me toch niet een geweldige kwalificatie voor jou. Ik heb me echt al eens afgevraagd, waarom staat dat eigenlijk in de Bijbel? Dat Lea fletse ogen heeft. Maar ja, Waarschijnlijk om de tegenstelling met Rachel duidelijk te maken. Want er staat daarna, Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. En Jacob kreeg, Rachel lief. Daarom zei ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. En toen zei Laban, nou het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. En de jaren waren in zijn ogen als dagen omdat hij haar lief had. Dat was een mooie tekst om in een trouwerij te gebruiken. Hè? Hoe lang je ook wacht, het zijn dagen gewoon als je van de ander houdt. Toen zei Jacob tegen Laban, geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. En daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en richtte een maaltijd aan. Maar toen gaf hij hem niet Rachel. Er kwam een trouwerij. En in de trouwerij werden Rachel en Lea verwisseld. En slaapt Jacob de eerste nacht met Lea. Ik heb het tot de dag van vandaag ook aangevraagd hoe ik die vergissing toch heeft kunnen maken. Ja, ze werd gesluit in die dagen. Die zag heel weinig. En alles ging waarschijnlijk op het gevoel. Als ik het zo eens mag zeggen. Ik moet niet over nadenken. Ja. Maar weet je wat het is? Iemand heeft een keer die commentaar opgegeven. En die heeft een keer dit erover gezegd. Over die volgende morgen. Dat is Tim Keller. In een commentaar op deze geschiedenis heeft hij eens gezegd. Waar wij onze hoop ook op vestigen. Het is de volgende morgen. Altijd Lea, nooit Rachel. Ja, dat begint er wel een beetje om te lachen. Maar weet je, het is ook een beetje grappig als je dat leest. Met de diepste bedoelde hij te zeggen. Jacob zocht zijn levensvervulling in Rachel. Terwijl hij dat bij God moest vinden. En dan komt hij op de ontdekking dat hij niet krijgt wat hij ten diepste verlangde op dat moment. En als wij onze hoop, onze vervulling, datgene wat wij het allerbelangrijkste in ons leven vinden, niet bij God vinden, en hoe jong je ook bent, hoe oud we ook zijn, als we dat niet bij God vinden, worden we steeds teleurgesteld. Er is geen app die aan God tegemoet kan komen. Er is geen programma op televisie die ons kan vervullen. Er is geen mens op aarde die ons zo vervullen kan als de Heere God alleen. We kunnen dingen in ons leven zo belangrijk maken, dat de volgende morgen is het altijd weer. En nooit wagen. Nou, die vergeten we niet meer, hè? Nee, dat is ook wel een mooie uitspraak. Weet je, Jacob had een hart dat vervuld moet worden met Rachel. Maar het moest vervuld worden met God. Om daadwerkelijk tot zijn bestemming te komen. Maar Lea, en nou wil ik jullie vragen of jullie even op gaan letten. Want ik ga dadelijk een vraag stellen. Lea moest die les ook leren. Want Lea hunkerde naar de liefde van Jacob. Zoals het was de tweede keus. Maar ze wilde wel graag door Jacob geliefd worden. Dat vond ze heel erg belangrijk. En dan krijg je deze tekst uit Genesis 29 vers 31. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Hij zorgde ervoor dat ze zwanger werd als het ware. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Is hier weer de tegenstelling, maar nu het voordeel van Lea. Lea krijgt kinderen. En dan staat er, Lea werd zwanger en baarde een zoon. En let vooral op de betekenis van die naam. Daar ga ik zo meteen wat over vragen. Lea werd zwanger en baarde een zoon. Zij gaf hem de naam Ruben. Want, zij zei, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Eerste zoon. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Ze zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. Zij gaf hem de naam Simeon. Nogmaals werd ze zwanger en baarde een zoon. En ze zei, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb immers hem 3 zonen gebaard en daarom gaf men hem de naam Levi. Wat is nu de overeenkomst tussen deze 3 namen? En dat bedoel ik niet letterlijk die namen, want die zijn alle 3 verschillend. Maar in de betekenis, met betrekking tot Jacob. Ik vind een volwassene trouwens ook een lastige vraag hoor. Maar wat is de overeenkomst? Wat zit in elke betekenis? Ik zal ze even alle 3 noemen. Misschien hoor je het dan ook. Bij de eerste zegt ze, voorzeker... Nu zal mijn man mij lief hebben. Bij de tweede, wordt gezegd. Omdat de Heere gehoord hebt dat ik minder geliefd ben, heeft hij me deze zoon gegeven. De derde, nu zal mijn man zich aan mij hechten. Hoor je de overeenkomst met alle drie? Ja. En weet je wat die overeenkomst is? Zij hoopte dat door het krijgen van zonen, wat in die dagen, hè, net als in die andere geschiedenis, heel belangrijk was, dat haar man nu echt van haar zou gaan houden. Zij zocht, net als Jacob, vervulling in de partner. In die ander, die jou gegeven is. Maar, dan krijgt ze een volgende zoon. En dan moet je eens opletten wat daar geschreven staat. Bij die volgende zoon. Weer werd zij zwanger, staat er. En baarde een zoon en zij zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Niks geen Jacob meer. Niks meer, nou zal mijn man niet van mij houden. Nou zal mijn man mij lief hebben. Nu zal mijn man zich aan mij hechten. Nee, ditmaal zal ik de Heere loven. Alsof ze daar ergens tot ontdekking kwam. Bij deze zoon, die trouwens Juda heet. En Juda is degene die het voorgeslacht is van de Heer Jezus. Dus eigenlijk al wijst via de naam op de Heer Jezus. Ditmaal zal ik de Heere loven. Alsof ze daar op dat moment ontdekte, het moet niet gaan om mijn man. Het moet niet gaan om de ander. Het moet niet gaan om mijn vrienden. Het moet niet gaan om alles wat in dit leven mij belangrijk kan maken. Of wat ik belangrijk kan vinden. Het gaat om die ene. De Heere God. Ditmaal zal ik hem, de Heere, loven. En Jetty en ik hebben het goed hoor. We hebben een mooi huwelijk. Maar we hebben aan het begin van ons huwelijk gezegd tegen elkaar. Jij bent niet mijn vervulling. Ik zei al als eerst, toen ik keek, je hebt een beetje sip. Toen zei ze, nou jij ook niet. Maar we gingen daar met elkaar over praten. En we verstonden elkaar daarin toen we dat zeiden. Jij zal nooit mijn vervulling zijn. Want jij zal mij teleurstellen ooit, een keer. Vrienden kunnen nooit je vervulling zijn. Vriendinnen kunnen nooit je vervulling zijn. Je partner kan nooit echt je vervulling zijn. Natuurlijk, het vult. En het geeft ook iets belangrijks in je leven. En het is ook goed dat je het hebt. Maar de diepste innerlijke vervulling wat een leeg hart nodig heeft, is God. Waar vinden wij onze vervulling in? Wat vinden wij het belangrijkste? Heere God? Heer Jezus? Dat wat Hij in ons leven wil doen? Of al die andere dingen? Nou, gaan we naar de laatste verhaal. Dat is niet twee, maar hoort een drietje te staan. En dat is het verhaal in het Nieuw Testament. Ik ga niet uitgebreid behandelen, maar ik ga er een paar tientjes uithalen. Johannes hoofdstuk 14. Dat verhaal kennen jullie misschien wel. Nee, Johannes hoofdstuk 4 bedoel ik. Verhaal van de vrouw aan de bron van Jacob. Dat verhaal gaat zo. Toen de Heer merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En dat was een opdracht van God. Daarom is dat woord moeten ook een goddelijk moeten, zoals het daar beschreven staat. En hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was dan de bron van Jacob. Weer een bron, weer een put. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer 6 uur, zo rond 12 uur in de middag. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Opmerkelijke vraag, want Joden vragen niet aan Samaritanen om water. Die willen desnoods doodgaan van de dorst om een Samaritaan om water te moeten vragen. Zo erg was die verdeeldheid tussen Joden en Samaritanen. Maar Jezus als Jood vraagt aan de Samaritaanse vrouw, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, een Samaritaanse vrouw? Want Joden hadden geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende, en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar heb u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en daar zelf uit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst krijgen meer. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En dan heeft hij zoveel dorst gewekt bij deze vrouw, dat zij niet anders zegt van: geef mij alsjeblieft dat water. Maar ik nooit meer dorst hoef te hebben van binnen. Geef mij dat water. En dan zegt de Heer Jezus: dat ben ik. Bent u dan meer dan onze profeet? Ja, ik ben meer. Maar ga naar huis, ga je man halen. Ja, dat was een rare vraag, of rare dingen. Want ja, ze had 5 mannen en de man die ze op dat moment had, was haar man niet. En Jezus wist dat. En Jezus zegt: jongen, wat ben je toch een vies mens. Nee, dat staat er helemaal niet. Tjoh, ben jij toch een hoer? Dat staat er helemaal niet. Wat de Heer Jezus eigenlijk alleen maar daar doet, is tegen haar zeggen dat zij dorst heeft. Is het verlangen in haar wekken naar hem. Jij hebt echt dorst. Je zoekt het in mensen. En je vindt het niet. Je vindt het alleen maar in mij, het levende water. En dan zal je zelf een bron worden voor andere dingen. Dan zal jij via jezelf mij kunnen laten zien. En dat doet ze ook. Ze gaat later getuigen van de Heer Jezus. Want dat is het opmerkelijke in heel dit verhaal. Ik kan daar een hele preek over houden. Maar de kern is: Jezus veroordeelt deze vrouw niet. Zegt niet: och, wijst niet met zijn vingertje. Zoals mensen dat waarschijnlijk wel zouden doen. Maar Jezus wekt door zijn verhaal een honger op. Of een dorst op. Naar hemzelf. Zodat zij besluit haar leven, wat ze voorheen leefde, op te geven. Ter wille van het levende water. Het lege hart wordt ontdekt als leeg. En de Heer Jezus kan zich daarom openbaren als de vervulling van het hart. Weer een vraag: hoe dorstig zijn wij? Je kunt 100 keer naar een Bijbelstudieavond komen. Je kunt 100 Bijbelstudies volgen. Je kunt 100 keer in de Bijbel stille tijd houden en dergelijke. Om vooral allemaal dingen te weten te komen. Maar als het niet echt een dorst opwekt naar de Heer Jezus zelf, dan heeft het al met weinig zin. Want dat is wat de Heer Jezus voor ogen heeft. Als wij het woord openen, als we de Bijbel lezen, als we naar de zondagsschool gaan, zeg: ik wil er helemaal zijn voor jou. Heb je dorst? Drink dan. Samenvattend deze verhalen in dit gedichtje: mij dorst, sprak de aartsvader in zijn verlangen naar de vrouw die zijn hart moest vervullen. En de volgende morgen was het een ander. Mij dorst, sprak de vluchtende vrouw die in het niemandsland gezien werd. Maar de volgende morgen moest terugkeren naar huis. Mij dorst, sprak de verachtelijke vrouw die bij iedere man zuchtte dat hij het net niet was. Totdat een andere man haar aansprak en zei: geef mij te drinken. Mij dorst, sprak hij, stervend om voor een ieder levend water te worden, zodat de dood niet het laatste woord zou hebben. Mij dorst, sprak ik, en ik dronk, en dronk, en dronk. Je kunt die verhalen luisteren, want dan kun je ermee. Als je zo'n verhaal al in de Bijbel leest, dan kun je met die verhalen en die gebeurtenissen, ik geloof dat ze ook echt gebeurd zijn, precies zoals ze beschreven staan, maar wat kunnen wij er anno 2019 mee? Het zijn verhalen van relaties, verhalen van Gods ingrijpen in mensenlevens, verhalen die richtinggevend zijn als je de route een beetje kwijt bent, verhalen van genade als antwoord op ons falen en onze leegheid. Daar kun je iets mee, als je het zo gaat benaderen. En zelf heb ik troost gevonden in één van die 3 verhalen. En daar wil ik jullie tenslotte iets over vertellen. Ik denk dat het een maand of 2-3 geleden is geweest dat ik op een avond nog even keek naar mijn e-mails. Moet je eigenlijk niet doen als het 11:30 is. Het is niet handig om dan je e-mails nog even te gaan checken. Maar ja, gewoonte. En ik deed dat en ik zag daar een brief binnengekomen via een familielid van hem. Een brief als bijlage bij de e-mail. En ik dacht bij mezelf: als ik die brief ga openen, dan hoor ik dingen die ik misschien niet wil horen. En ik dacht ook nog bij mezelf, misschien moet ik dat maar morgen gaan doen. Maar ja, ik ben dan toch nieuwsgierig. En ik opende toch de brief en dat was heel naar wat ik allemaal las. Dat was echt niet leuk. En ik werd volledig ondersteboven gekeerd. Zo, als ik maar weinig in mijn leven heb gehad, zo van mijn stuk door wat ik las. Zo anders als ik altijd gedacht had. Ja, ik denk dat ik voor mijn gevoel even helemaal de weg kwijt was en de grond ook. Waarop ik mocht staan, ook als gelovige. En ik schreeuwde het uit naar de Heere God. Ik zei, ik snap dit niet en u moet mij gaan helpen. In dat roepen zat eigenlijk ook één vraag. Die heb ik ook in mijn hart uitgesproken. Heer, ik ga niet naar bed voordat u mij troost. Ik had het zo nodig dat de Heer dichtbij kwam. En juist als je soms het gevoel hebt dat de Heer dichtbij moet komen, lijkt hij zo ver weg, hè? Ik denk, ik ga niet naar bed, blijf ik de hele nacht op. Dan ga ik het gewoon vragen van God. Ik wil troost hebben, zo moet hij toch wel zijn dan. En toen dacht ik, ja, waar kan ik normaal gesproken troost in vinden? Als ik dat zoek in het woord van God, dat doe ik. Lees ik de Bijbel, lees ik een psalm, probeer ik een psalm te vinden die bij de situatie past. Dan hoop ik het te kunnen toepassen. Maar ik volg ook een stille tijd rooster. Eerst even dit, dat is een app van de EO, waar je in 7 minuten een kleine uitleg krijgt van een Bijbelgedeelte. Die kun je gewoon in de auto opzetten als een podcast. En op weg naar school, omdat ik dan toch niks te doen heb dan auto rijden, luister ik dan even naar die 7 minuten. En ik had het een paar keer overgeslagen die week. Dus ik denk, weet je wat, ik pak gewoon de van gisteren. Die ga ik even luisteren. Nou, dat wat daar werd verteld, daar kon ik helemaal niks mee. Toen zei ik, Heer, dit is niet de wijze waarop je mij troost. En ik zoek het wel. Mag ik nog even verder gaan zoeken? En in mijn hart voelde ik van, ga gewoon verder zoeken. Komt wel iets. En het is ook niet de methode waar ik je aan wil bevelen om zo te doen om troost te vinden. Van, nou moet de Heer maar spreken. Nou, de beste tekst die nou opslaat, dat zal de troost zijn die ik nodig heb. Maar ergens was het wel een beetje de behoefte nu. Van, Heer, er moet toch iets vanuit uw woord zijn dat mij troost, wat ik nu nodig heb. En het tweede gedeelte wat ik dan opende en wat ik beluisterde, ging over het verhaal van Hagar. Dat is de aanleiding voor tot deze preek. Het verhaal van Hagar, waarvan geschreven staat, ik heb je verdrukking gezien en ik ben de levende die naar jou omziet. En ik wist, dit is Gods woord. Dit komt mijn hart binnen en dat kwam het ook. Ik zag mij gezien door God in deze ongelooflijk moeilijke omstandigheid, die me echt van mijn stuk bracht. En het is gewoon niet opgelost. Maar ik wist mij gezien. Ik wist mij gehoord. En ik wist mij geliefd door God. In die paar woorden. Ik ben de levende die naar jou omziet. Ik ben jouw Lachai Roy. En ik zei, dank u wel, Heer. Het is voldoende. Ik ga naar bed. En ik sliep binnen 5 minuten. Want die troost deed zijn werk. En weet je, dat kun je dus met die verhalen. Dat kun je dus zien door alles heen hoe trouw God is in het omzien naar jou. Als de levende God. Ik heb daar een gedicht bij gemaakt waarmee ik wil afsluiten. En dat heet Lachai Roi. En al staat het jou, het was ook een gedicht van mezelf. God ziet jou. Omdat hij blijft kijken en hij verder kan zien dan jij. Hij merkt jou op. Hij blijft je volgen en is onophoudelijk nabij. Hij kijkt niet van je weg, omdat hij kijkt met ogen van genade. En daarom ben je vrij. Zijn ogen zijn de bron waaruit je mag putten als je niet gekend, gehoord of gezien wordt. God ziet jou. Omdat hij blijft kijken en zijn weg naar de toekomst maakt. Hij merkt je op. Hij blijft je vinden, waardoor je nooit van zijn weg raakt. Hij kijkt niet van je weg. Met ogen van vergeving wordt er over je hart gewaakt. Zijn ogen zijn de bron van levend water, dat jouw dorst zo lest, dat jij weer weet wat hij kent, hoort, ziet, Vader in de hemel, laat zien hoe trouw u bent. Dank u wel dat u laat zien dat u de vervulling mag zijn en moet zijn van ons leven. En u wilt dat ook zelf weer in ons bewerken. Als wij ons leeg voelen of ons in beslag laten nemen door duizend en één dingen, dan bent u degene die onze dorst wekt. De dorst naar uzelf. Opdat wij drinken van het levende water, van uzelf. Hoe jong we ook zijn of hoe oud we ons zijn, wat we ook hebben meegemaakt of zullen meemaken, Heer, u zal steeds uw aandacht vragen voor uzelf. Omdat u weet, Heer, dat wij u zo nodig hebben. Meer dan wij soms beseffen. Elke dag opnieuw.